Goedemiddag gemeente. Mijn naam is Dorienke Plezier en ik heet u van harte welkom in deze dienst. We groeten ook de mensen die thuis of op een andere plek de dienst meebeleven. Deze dienst, die het karakter heeft van een evensong, wordt geleid door onze predikant Wim Vermeulen. Het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christian de Gier en ook ons koor Cantiago verleent haar medewerking in deze dienst. Namens de kerkraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe. We beginnen deze verder ook staande.
Worden wij stil tot God? Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen dan ook nooit loslaat. Genade is er voor u, voor jullie en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Je mag gaan zitten. Een lezing uit het Oude Testament, uit de profetie van Hosea. Kom, laten wij teruggaan naar de Heer. Hij heeft ons verscheurd, Hij zal ons genezen. De hand die sloeg, zal ons verbinden. Hij redt ons na 2 dagen van de dood. De 3e dag doet Hij ons opstaan. In Zijn nabijheid zullen wij leven. Dan zullen wij Hem kennen en naar jagen om de Heer te kennen. Even zeker als de dageraad zal Hij komen. Hij komt naar ons als milde regen. Als de lenteregen die de aarde drenkt. Woord van God. Lezing uit het Nieuwe Testament uit 1 Korinthe 15. Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus uit de dood, dat hij Christus heeft opgewekt. Want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. Bent u nog een gevangene van uw zonden en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn we de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals we door Adam allen sterven, zo zullen we door Christus allen levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eersteling en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God, de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. Want hij moet koning zijn, totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. Woord van God. Vergis je niet. Als hij al opstond, dan was het met zijn lichaam. Als niet de afbraak van de cellen omkeerbaar was, de moleculen elkaar terugvonden met nieuw vuur in de aminozuren, dan valt de kerk. Laten we geen grappen met God maken, met metaforen en analogieën om de bovenwerkelijkheid heen draaien. Niet van het gebeuren een gelijkenis maken, een souvenir uit vergeten, goedgelovige tijden. Laten we de hoofdingang nemen. Laten we niet proberen het minder monsterlijk te maken, voor ons gemak en ons gevoel voor schoonheid. Zodat we niet ooit, in een ondenkbaar uur, ons moeten schamen voor het wonder en overdonderd worden. Dat zijn, gemeente van Christus, een paar coupletten uit het beroemde Amerikaanse gedicht Seven Stanzas at Easter. Zeven versen bij Pasen van John Updike. En ook in het Nederlands vertaald dus. Het is een gedicht wat ik er elke paastijd sinds ik het ontdekte wel een keer bij pak. Het is een fascinerend gedicht en op de een of andere manier laat het me maar niet los. Waarom niet? Dat weet je natuurlijk nooit helemaal hoe dat gaat met gedichten. Maar het heeft in ieder geval ook te maken met, ja, hoe zal ik het zeggen, de literaire mokerslag die dit gedicht op de een of andere manier is. En waarmee de dichter voor eens en voor altijd zijn punt wil maken. Pasen gaat over lichamelijke opstanding of het gaat nergens over. Wat dat betreft heeft dit gedicht van John Updike wel iets van dezelfde radicaliteit als de apostel Paulus in 1 Korinthe 15. Als hij zijn grote en machtige stuk over de opstanding schrijft. Over de lichamelijke opstanding. Iets preciezer nog, over de lichamelijke opstanding van de doden aan het einde van de tijden. Want het is de stellige overtuiging van de apostel dat je zonder het geloof in de lichamelijke opstanding eigenlijk opgehouden bent om een christen te zijn. Ja, nou ben ik natuurlijk wel even benieuwd. Ervaar jij dat ook zo? Is het geloof in de lichamelijke opstanding van de doden aan het einde van de tijd voor jou, net als voor Paulus, een absoluut en onmiskenbaar onderdeel van het christelijk geloof? Of denk je, nou ja, nu we het er toch zo over hebben, ik weet het eigenlijk niet precies. Kijk, kerst vind ik mooi. God die mens wordt en ons opzoekt waar we zijn. Het kruis, dat vind ik wel moeilijk, maar toch ook belangrijk natuurlijk. Pinksteren, de Heilige Geest, die ons inspireert om goede dingen te doen, iets bij te dragen aan de wereld, mensen lief te hebben. Dat zijn allemaal wel dingen waar ik warm voor loop. En aan het einde van mijn leven hoop ik natuurlijk ook op de hemel. Maar een lichamelijke opstanding van de doden, of dat er nou per se bij hoort? Nou ja, als je iets van deze gedachte herkent, dan zit je eigenlijk heel dicht bij de christenen in Korinthe aan wie Paulus deze brief schrijft. Die waren er ook lang niet van overtuigd dat de lichamelijke opstanding uit de doden tot de kern van hun geloof behoorde. Sterker nog, ze hadden eigenlijk met die gedachte heel veel moeite. De opstanding uit de doden aan het einde van de tijden, dat was voor hen helemaal geen feest om naar uit te zien. Het was eerder een probleem. En de vraag is dan natuurlijk, waarom? Ik denk dat er voor hen drie redenen waren die het geloof in de opstanding aan het einde van de tijd, de lichamelijke opstanding, moeilijk maakten. In de eerste plaats leek het deze christenen in Korinthe simpelweg gewoon onmogelijk dat er zoiets zou kunnen bestaan als een opstanding uit de doden. Het paste helemaal niet in hun wereldbeeld. Dood is toch gewoon dood? Het einde van alles? Een opwekking uit de dood? Dat is toch gewoon een compleet onvoorstelbaar idee. En behalve dat, vonden deze christenen, is het idee van de opstanding der doden eigenlijk ook onnodig. Dus niet alleen onmogelijk, maar ook nog eens onnodig. Want dachten ze, als er al leven na de dood is, dan gaat het toch om onze ziel. Het gaat er dan om dat God ons redt uit deze boze wereld en dat je na je dood bij hem in de hemel mag komen. En je lichaam, dat is dan helemaal niet meer nodig. Dat heeft dienst gedaan als een tijdelijk huisje voor je ziel, dat nu, gelukkig, overbodig is geraakt. En dan was er misschien ook nog wel een derde bezwaar. Behalve onmogelijk en onnodig zou de opstanding uit de doden voor deze christenen ook nog wel eens onwenselijk kunnen zijn. Want opstanding uit de doden, dat is zoiets uniek, zoiets ongehoords. Dat betekent dat je ongeveer alles wat je dacht te weten over leven en dood en over het leven na dit leven, dat je dat moet herzien. En wij weten allemaal hoe moeilijk het is om een denkbeeld te herzien. Nu weet ik ook niet hoe het jullie vergaat trouwens als je dit zo een beetje hoort langskomen, maar als ik eerlijk ben, dan komen die bezwaren van die christenen uit Korinthe me nog niet eens zo heel vreemd voor. Lichamelijke opstanding uit de doden, ik vind het na 2000 jaar nog steeds zo onvoorstelbaar als die christenen uit Korinthe. En onnodig, ja. Dat is ook wel een woord om even over na te denken. Want het idee dat het erom gaat dat ik na mijn dood bij God in de hemel hoop te komen, dat komt ook mij heel vertrouwd voor. En of je daar nu echt een lichaam bij nodig hebt. Ik betrap mezelf er geregeld op dat mijn voorstelling van het leven na dit leven eigenlijk ook heel geestelijk is en heel spiritueel. En dat een lichaam daar in feite ook wel gemist zou kunnen worden. En ongewenst. Ja, opstanding uit de doden is, als je erover nadenkt, toch ook een heel verontrustend idee. Wij zijn zo vertrouwd met de gedachte dat alles wat geboren wordt een poosje leeft en daarna ook weer sterft. We vinden het natuurlijk wel erg, maar zoiets als opstanding uit de doden, dat betekent een totale en radicale omkering van de bestaande orde. En als je er even over nadenkt, is dat toch eigenlijk doodeng. Wij mensen vinden het toch vaak het beste als we diep in ons hart maar een beetje met rust worden gelaten. Maar die rust die gunt de apostel ons niet vanmiddag. Hij gaat er dwars voor liggen. En zijn strategie, als je het zo mag zeggen, die bestaat in dit hoofdstuk eigenlijk uit twee stappen. In de eerste plaats gaat hij samen met ons eens even de consequenties verkennen van dit standpunt. Hij gaat als het ware even helemaal op de stoel van de mensen in Korinthe zitten. En van iedereen die de mensen in Korinthe wel een beetje kan begrijpen. En hij zegt, oké, stel je nou eens voor dat jullie gelijk hebben. En dat er inderdaad geen opstanding uit de doden is. Dan is om te beginnen Christus niet opgestaan. Dan is hij enkel en alleen gekruisigd. En als hij niet leeft, ja, dan is er door zijn dood ook niks wezenlijks veranderd. Dan ben ik als zijn getuige in feite een leugenaar. Is mijn prediking onzinnig? En vergis je niet, zegt Paulus, dan is jullie geloof eigenlijk ook een fars. Een lege huls. Want leg dan aan mij maar eens uit waarom je je tijd en je energie aan het geloof in een dode Jezus zou stoppen. Dan hoop je alleen in dit leven zegt de apostel op Christus. Dan is je geloof eigenlijk een soort slaapmuts. Het geeft je misschien een aardig gevoel. En het bevredigt een aantal van je geestelijke behoeftes. Maar ondertussen weten we wel dat we met elkaar een beetje voor de gek zitten te houden. Of het is een soort kaasstolp. Eronder zit je veilig. Binnen de muren van de kerk is het fijn. Maar het is ook een plek waar je dan even het echte leven zomaar wat op afstand kunt houden. Het geloof als een soort levensverzekering voor een rustig en comfortabel bestaan. Nou, besluit Paulus, als het er zo voor staat, dan behoren wij tot de meest beklagenswaardige mensen die er zijn. Je merkt dus dat de apostel enorm radicaal is. En dat het hier op dit moment voor hem even alles of niets is. Er zit weinig grijs tussen. Veel radicaler dan wij vaak zijn, maar daarmee ook veel eerlijker en veel realistischer. Paulus ziet de werkelijkheid van ons leven, waarin grote thema's een rol spelen. Dood, schuld. Hij ziet het recht in het gezicht. En op dit moment moet je even niet aankomen bij hem met dingen als, ja maar, leven na de dood gewoon als een onsterfelijke ziel. Of misschien als een sterretje ergens aan het firmament. Dat is toch ook prima? Je moet niet aankomen met wat John Updike in zijn gedicht analogieën noemt. Of metaforen. Of gelijkenissen. Hoe weet je dat? Zou Paulus zeggen. Welke grond heb je nou in feite om te denken dat er zulk voortbestaan van het leven na de dood zou zijn? En dat dat ook nog iets fijns is? Alleen maar omdat je je niet voor kunt stellen dat het afgelopen zou zijn? Dat is toch wel een hele magere basis. Nu ja. Ik denk, dit soort eerlijkheid hebben wij nodig. Er wordt, niet alleen in de tijd van Paulus, ook in onze tijd, van alles en nog wat over het leven na dit leven geroepen en gehoopt. Blader maar eens een paar willekeurige tijdschriften door als je bij de kapper zit te wachten. Paulus helpt ons vanmiddag om wat te onderscheiden in die hele wirwar van gedachten, van minder en vromer wensdenken. Hij probeert ons te helpen om te kunnen schiften tussen wat ertoe doet en tussen waarmee we onszelf misschien ook wel voor de gek houden. Daarmee komen we bij de tweede stap in Paulus' strategie. Want nadat hij eerst verkend heeft hoe we eraan toe zouden zijn als Christus niet echt lichamelijk ook uit de doden zou zijn opgestaan, gaat hij nu de andere kant op lopen. En je merkt ook dat vanaf vers 20 de toon verandert. Hij roept ineens uit, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En hij is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Je merkt, de toon van het stuk verandert daar. Eerst was het nog een beetje een denkend en redenerend stuk. Maar hier wordt ineens verkondigd. Alsof de apostel beseft dat je over het geloof natuurlijk een heleboel zinnige dingen kunt zeggen. Maar dat er ook momenten zijn waarop je moet kiezen. Waarop het redeneren even tekort schiet. En waarop het instappen is of uitstappen. Van Christus wordt gezegd dat hij opgestaan is uit de dood, zegt Paulus. Er zijn een heleboel getuigen. Je kunt het ze allemaal gaan vragen. Vertrouw je ze? En laat je je door hen meenemen? Of vertrouw je ze niet en blijf je zitten waar je zit? apostel gaat voor het eerste. Hij vertrouwt de getuigen. En hij is zelf ook een getuige geworden. En daarom zegt hij het. Legt hij in dit hoofdstuk al zijn kaarten op tafel. Kwetsbaar en eerlijk. Christus is opgewekt. En aan het einde van de geschiedenis zullen alle doden opgewekt worden. Dat is het venster. Of je zou ook kunnen zeggen de bril die de apostel Paulus ons aanreikt vanmiddag. En waarvan hij vraagt, kijk er nou eens door. Wat verandert er dan? Nou, laten we dat doen tenslotte. En dan nog even teruggaan naar die drie bezwaren die de Corinthiërs hadden tegen de overtuiging van de lichamelijke opstanding uit de doden. Onvoorstelbaar, zeiden ze tegen Paulus. Dat was hun eerste bezwaar. En ja, natuurlijk. De opstanding der doden blijft ook een daad van God. Het blijft iets onherhaalbaars, iets unieks. Maar in het stuk hierna, dat was iets te veel om dat er ook nog bij te lezen, onderneemt de apostel een hele fascinerende poging om het toch op de een of andere manier voor ons wat te verhelderen, wilde ik zeggen, maar dat is eigenlijk niet het goede woord. Hij reikt ons een beeld aan dat ons in ieder geval kan helpen wat het betekent. Om te denken aan de opstanding. Denk eens aan het zaaien van zaad, zegt hij. Er gaat een korrel de grond in, die vervolgens onherkenbaar verandert. En toch voelt iedereen wel aan dat die korrel en de plant die eruit voortkomt, dat die alles met elkaar te maken hebben. Ook al lijken ze in de verste verte niet meer op elkaar. Nou, zou God dan niet in staat zijn om gestorven mensen een nieuw lichaam te geven? Helemaal vernieuwd, maar toch herkenbaar als lichaam. En dan het bezwaar dat het misschien ook wel zonder een lichaam zou kunnen en dat lichamelijke opstanding in feite onnodig zou zijn. Integendeel, zegt de apostel. Want juist de lichamelijke opstanding helpt ons eraan te herinneren dat deze wereld ertoe doet voor God. En dat de schepping waar hij ooit aan begon en waar jij en ik onderdeel van uitmaken, waar we dag in dag uit in ademen en leven, dat Gods schepping geen vergissing was. Dat het geen krijtbordtekening is die je net zo makkelijk weer uitwist als dat je hem ooit maakte. Nee, als God ergens aan begint, dan blijft hij er ook trouw aan. Deze aarde, wij mensen, met de planten en de dieren, jij met jouw lichaam en jouw geschiedenis, jouw verhaal, zo concreet als het is, met alles erop en eraan. Pasen zegt je dat God het zal redden. Precies zoals hij Jezus redde. En hem dwars door de dood een nieuw lichaam gaf. En het derde, ongewenst. Ja, als je dat blijft volhouden, dan moet je je afvragen of je misschien toch niet aan de verkeerde kant van de streep staat. Aan de kant van de daders, die het liefst nooit meer met hun slachtoffers zouden worden geconfronteerd. Maar zo is het niet. De lichamelijke opstanding is juist zeer gewenst en een grote troost voor iedereen die treurt over de talloze mensen met en zonder naam die op de een of andere manier slachtoffer werden, vermalen werden, tijdens de lange, lange geschiedenis van onze oude, oude wereld. Aan het einde van de tijden Zullen we elkaar in de ogen kijken? Zullen de daders de slachtoffers in de ogen kijken? En elkaar iets uit te leggen hebben? En op de dag van de opstanding zal blijken dat Christus koning is en recht spreekt en macht heeft. En dat alles wat nu nog krom en door elkaar ligt, dat hij dat recht zet. Nou ja, ik hoop dat ik in deze preek een heel klein beetje kan duidelijk maken dat christelijk geloof zonder het geloof in de lichamelijke opstanding uit de doden eigenlijk geen christelijk geloof meer is. En dat we niet toe kunnen met minder dan dit ontregelende, zeker aanstootgevende, absoluut, maar ook heerlijke en hoopvolle feit dat we niet toe kunnen. Jezus opgewekt uit de dood als de eersteling en wij op onze tijd aan het einde van de geschiedenis. Wat staat ons dan te doen? Ik dacht, laten we op zijn minst doen wat John Updike voorstelt in zijn gedicht. Geen grappen maken met God. Het geheim van Pasen niet temmen. Minder aanstootgevend of minder onbegrijpelijk maken. Maar laten we de hoofdingang nemen, telkens weer. En laat Pasen jou en mij brengen tot aanbidding. Tot eindeloze verwondering. Tot bekering. En tot een leven in hoop. Want Christus is opgestaan. Amen. Laten we samen ons geloof belijden. Gaan staan, instemmen met het geloof van de kerk. En lied 219 zingen, de aangegeven coupletten. Zeggen we samen de woorden van het geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. De derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel. Waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. Opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Laten we bidden. Heer Jezus Christus, u wordt niet moe om voor ons uit te gaan. Als de opgestane. Met een nieuw lichaam. Als een grote onderstreping dat het u, Heere God, om deze wereld gaat. Om deze schepping. Zo concreet en zo aanraakbaar als ze is. We danken u dat Pasen ons niet het bos instuurt met een vrome wensdroom. Maar dat het zo onbegrijpelijk en aanstootgevend realistisch is. Omdat het over ons en onze wereld gaat. U, Heer Jezus, opgewekt als de eersteling uit de doden. En wie u volgen op uw pad, zult u roepen aan het einde van de tijden. We danken u dat Pasen ons hoop biedt. Juist ook in situaties die zo hopeloos lijken. En daar zijn er genoeg van. U weet het en wij weten het. En toch houden we niet op om u de lof toe te zingen. Worden we daar niet moe van? Want het is ons verteld. Christus is opgewekt uit de doden. Geef dat dat geloof ons vergezellen zal in de week die komt. Bij alles wat er op ons pad komt. Aan mooie en moeilijke dingen. Aan vreugde en verdriet. Aan hoop. En misschien ook wel aan wanhoop. U kent ons. Zegen ons als we morgen het werk wat we te doen hebben weer op zullen pakken. Geef dat we het mogen doen met het binnenpretje van Pasen. Als we morgen weer aan onze studie gaan. Zegen ons dan bij wat ons wacht. Als er geen werk meer op ons wacht, omdat we niet meer hoeven te werken of het misschien wel niet hebben, dan bidden we dat datgene wat u ons te doen geeft, dat we dat mogen doen en oppakken in het licht van Pasen. Want in het licht van Pasen, zegt de apostel, is niets te vergeefs. We danken u zo voor dit moment en voor deze dag. We dragen onszelf, elkaar en degene die bij ons horen, onze vrienden en vijanden aan u op. In de naam van Jezus. Die met u en de Heilige Geest leeft en regeert. Nu en altijd. Amen.
Goedemiddag gemeente, mijn naam is Dominique Prins, vanmiddag uw diaken van dienst. Namens de diakonie wil ik graag de collecte toelichten. De eerste collecte is voor de wijkdiakonie. Met regelmaat kloppen er mensen aan bij de wijkdiakonie met een individuele hulpvraag. De opbrengst van deze collecte is bestemd om deze mensen financieel of materieel bij te staan en te helpen. De tweede collecte is voor de wijkgemeente. De zendingscollecte is dit kwartaal voor SDOK, Stichting de Ondergrondse Kerk. Wereldwijd worden miljoenen christenen achtergesteld, gevangen gezet, mishandeld of vermoord vanwege hun geloof in Jezus Christus. SDOK is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor deze vervolgde christenen. Ook roept SDOK christenen in Nederland op tot verbondenheid en gebed. U kunt de collecte op de gebruikelijke manieren geven, via de instructies die u vindt op de liturgie via de kerkapp, via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. De Heer zegent u en uw gaven.
En dat brengt ons bij ons laatste lied, 870. Let even op, we zingen het in afwisseling met het koor en we doen het staande. Richt van waar je ook met ons verbonden was je hart op God, ontvang zijn zegen en ga in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met zijn Heilige Geest is met jullie allen. Amen.